Wij gaan naar Lucas hoofdstuk 7. Wij hebben vorige keer de bergreden zo goed als afgesloten. Dus we gaan nu naar Lucas hoofdstuk 7. En dan lees ik eerst het eerste gedeelte, dat zijn de eerste 10 versen. De hoofdman te Capernaum. Daar staat, nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had, dat is dus de bergreden, ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat. En tot de anderen, kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En dat is dan de geschiedenis, het verhaaltje, hoe je het maar wil noemen. Verhaaltje klinkt net alsof het niet echt gebeurd is, hè? Maar geschiedenis klinkt ook weer zo groot alsof het de grootste gebeurtenis is die in de geschiedenis een grote impact gehad heeft.
En alsof het heel lang geleden is.
Het is geschiedenis en hoeveel impact het gehad heeft voor deze centurion, want dat is een hoofdman over 100. Dat is een centurion, dat is gewoon vertaald. Want cent, dat weten wij. Een cent. Dan moet je er 100 van hebben. Dan heb je een gulden, althans. Ja. Dat was zo, hè? Had je gulden. Of een euro. Ja. Een cent. Een cent. Schrijf je... Een Romeinse getal 100 is toch ook gewoon een C?
Dacht ik.
Ja, hè? Is ook een C. Volgens mij komt het daar ook vandaan. Ja. Zijn immers Romeinse cijfers. En dit gaat ook over een Romeinse hoofdman... En om een beetje daar wat van te begrijpen, een hoofdman over 100 is niet iemand die precies 100 man onder zich heeft. Maar het schijnt zo te zijn geweest, want het is heel lang geleden, dus je moet het toch maar uit betrouwbare bron vernemen hoe het dan geweest is. Wikipedia in dit geval, hè.
Betrouwbaar.
Nee, gek uit. Maar... Een hoofdman over 100 is een centurion, is een legeroverste. In het Romeinse leger, hè, we hebben het hier over de Heer Jezus, die van nature een Jood was. Er is hier van alles aan de hand in verband met de synagoge en mensen om hem heen. Wij zitten te midden van het Jodendom, maar hier is een hoofdman van de Romeinen... die hier centraal staat in het verhaal. En het schijnt zo te zijn dat een hoofdman over 100, een centurion, dat is de hoogste rang die een gewone burger kan halen. Als je gewoon van normale afkomst was, dan kon je een hooguit in het leger een centurion worden. Er waren blijkbaar, maar daar weet ik ook echt niet zoveel vanaf, er waren blijkbaar nog wel hogere rangen, alleen... Die was voor de gewone sterveling niet weggelegd. Dan moet je van geboorte altijd een en ander mee hebben gekregen. Dus een gewone burger kon hooguit een centurion worden. En Dat is een Romein, hè? In het Romeinse Rijk. Wij zijn hier in de dagen van de Heer Jezus. Hoe noem je het land, hè? Kanaan. De term wordt in het Nieuwe Testament eigenlijk niet gebruikt. Meer vanuit. Ja, Galilea wordt het dan, hè?
Ja.
Want het is in Galilea. Ja. Dat is wel leuk dat je dat zegt, inderdaad. Want je vraagt je nou, hoe heet het land? En je zou... ik ben dan geneigd bijvoorbeeld te zeggen, het heet Israël of het heet Kanaan. Dat is eigenlijk vanuit het Oude Testament zijn dat toch wel de twee meest voorkomende namen voor het land. Maar als je in het Nieuwe Testament bent, dan heet het inderdaad Judea en Galilea. Er waren eigenlijk een soort provincies in het Romeinse Rijk, ook weer met een eigen bestuur. Dan was er weer een Joodse, in het geval van Judea. De koning der Joden was immers... Ik kom altijd met die namen in de war, maar volgens mij was het Herodes, hè? Herodes. En wat was Pilatus nog maar?
Is die stadhouder?
Ja, nou. Ik haal het altijd door elkaar.
Herodes was die viervorst, inderdaad.
Ja, maar dat was een... Herodes was van de Joden. Want
ja,
Herodes
koning
was koning der Joden. En Pilatus... Was het nou een Romein dan?
Dat ligt er iets in gelukkig, maar het was een Romein.
Ja.
Uit Engeland.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is ook nog zo, ja. Ja, ja. Maar die hoorde bij het Romeinse gedeelte. Dat liep een beetje door elkaar heen. Die macht was in Rome. Er was de hoogste, daar zat de keizer. Die had de macht over het hele wereldrijk. In die dagen is die infrastructuur ook enorm gegroeid. Je kon makkelijk binnen een paar dagen dat hele Romeinse Rijk doorreizen. En Kanaan of Judea, Galilea maakte daar onderdeel van uit. En hier heb je dus een Romein. Die binnen een bepaalde Joodse gemeenschap een positie heeft. Het was in Capernaum. Capernaum is de plaats. Hometown of Jesus. Als je er komt, staat er ook zo'n bord. Hometown of Jesus. Capernaum. Ja, staat zo'n bord. Ja, daar heb ik een foto van.
Ze zitten er.
Ik was er zelf bij, hè? Ik heb zelf die foto gemaakt.
Ja, daar zit ik op.
Stond niet op Wikipedia die foto. Nee, Hometown of Jesus, Capernaum. Zelfs het huis van Petrus wordt aangewezen in Capernaum. Ja.
Weet je toevallig wat Capernaum betekent?
Kafar?
Ja.
Kafar is verzoening. Dus plaats van verzoening of vergeving der zonden. En Nahum is Nahum, is vertroosting. Van
vertroosting. Van Noach, inderdaad, ja.
Dus het nieuwe verbond. Ja.
Ik heb ook wel gezien dat het gewoon vertaald wordt met het dorp van troost. Dan wordt het kafar, wordt gewoon dorp van troost, wordt er dan van gemaakt. Maar als je kaper of kafar inderdaad in het Hebreeuws, ja, dat is dat ook van to cover, hebben we in het Engels nog. Dat betekent ook bedekken en verzoenen, hè. Daar onthoud ik dat soort dingen altijd aan.
Koper.
En koper, inderdaad. En wat was het woord voor de verzoendeksel? Dat heet dus ook gewoon kafar, toch, of niet?
Voor verzoendeksel is...
Ik dacht dat er ook kafar was.
Weet je dat er twee keer voor? Nee, het is niet kafar.
Nee, het zit ook te denken. Ik heb het wel geweten.
Nou ja, kunnen we altijd nog opzoeken. Maar ik dacht dat het ook met een verzoendeksel te maken had.
Ja, daar komt er weer...
Ja, verzoeningen.
Met paracletos te maken.
Ja, dat is de Griekse variant.
Ja.
Zoeken we op.
Nee, je bedoelt in het Hebreeuws bedoel je?
In het Hebreeuws is het gewoon kafar, is toch gewoon verzoendeksel? Verzoening of verzoendeksel?
Ik weet het niet. Iets
nou,
pauze.
Zoeken we op. Maar het is in ieder geval in Galilea... in het gebied rondom het meer van Galilea. Dat is waar de Heer Jezus vandaan komt. Dat is ook het gebied waar al die discipelen vandaan komen. Petrus, Johannes. Want ik heb hier nog een lijstje. Het schijnt dat de Heer Jezus, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes en Matthäus, dat die allemaal in Capernaum woonden of gewoond hebben. Maar die plaatsen liggen ook allemaal vrij dicht bij elkaar. Wat had je nog meer? Je hebt Capernaum, je hebt Nazareth.
Kana
was volgens mij iets verder naar het westen.
Maar je hebt een mooi plaat.
Ja, dus heb je van die Bijbelse plaatjes. Maar het is wel goed om die af en toe eens een keer weer...
Parijs.
Te bekijken. Parijs?
Tokio.
Tokio.
Tiberia.
Tiberias, maar even Tiberias. Ja, 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 uiteraard. Uiteraard, uiteraard.
Ghana.
Mm-hmm.
Heel leuk.
Yes.
Akko.
Akko? Nee, dat ligt toch aan de kust?
Oh ja.
Aan de Middellandse Zee, toch?
Ja, dat klopt. Even kijken of je scherp was.
Ja, ik ben scherp. Okay. Ja, mag ik nou doorzeggen?
Je hebt topo gehad, of niet? Ja,
ja, ben ik ook geweest, Akko, met diezelfde rij.
Oh, ja, ja.
Daar weet ik toch van, anders had ik dat ook echt niet geweten, hoor.
Die is wel heel scherp.
Oh ja, Cafaret. Ja, 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 ja. Maar het komt ook van Cafar. Ja, ja. Yes. Dus dat is die naam die er toch achter zit. Het bepaalt ons bij verzoening, bij troost, bij genezing. Dat is eigenlijk ook wat hier gebeurt. Gaat in ieder geval niet over veroordeling, gaat niet over koningschap. Het heeft meer te maken met priesterschap. Het zijn ook twee dingen die enigszins tegenover elkaar staan, koningschap en priesterschap. Daar gaat het meer over. Het gaat over genade. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100 van een... Het wordt dus vertaald met een zeker hoofdman over 100, maar er staat gewoon een zeker centurion. Een officier of een legeraanvoerder of... nou ja. Maar goed, hij had mensen onder zich. Dat is wel wat die term uiteraard ons wel zegt. Een hoofdman over 100, hij heeft mensen onder zich. En of dat er nou 80 zijn of 120, dat maakt niet zoveel uit. En dat blijkt ook dat die positie van die man hier nogal belangrijk is. Omdat die man zelf later wat over zijn positie zegt. Hij had een dienstknecht die hem zeer waard was. Dus hij had iemand onder zich die hij erg hoog achtte. Maar die was ziek en die lag op het punt om te sterven. Nou ja, dat soort verhalen, geschiedenissen lezen we natuurlijk wel eens vaker in de Bijbel. Hè, over mensen die ziek zijn en bijna doodgaan. Of mensen die al dood zijn. In het volgende stukje kom je iemand tegen die is al dood. Maar dat is altijd de kern ook van het evangelie natuurlijk. Hè. Je ligt op sterven, het einde is het einde nadert. Of alle hoop is verdwenen. Het is gebeurd. Of er zit geen water meer in een kruik of zo. Er is geen water meer, er is geen voedsel meer.
Of de hand is verdorven.
Of de hand is verdorven. Of iemand is kreupel, kan niet meer lopen. Nou, ga zo maar door, ga zo maar door, ga zo maar door. Altijd hetzelfde verhaal in die zin. Er is iemand ziek en die ligt op zijn sterven. Geldt eigenlijk voor ons allemaal natuurlijk. Maar goed, zonder direct een toepassing te maken. Er ligt iemand op sterven en de Heer geneest hem. Maar hier komt even wat meer bij kijken. Want altijd in die verhalen ligt weer ergens anders een beetje de nadruk op. Deze dienstknecht zelf, die speelt trouwens in het hele verhaal helemaal geen rol. Die heeft ook niks te zeggen. Het gaat puur om die hoofdman, degene die verantwoordelijk voor deze dienstknecht is. Die regelt de zaken. Maar hoewel hij dus een hele, want dat is natuurlijk super opvallend in dit stuk. Hoewel hij zo'n hoge positie had, hoewel hij een centurion was, acht hij zichzelf niet zo hoog. En is hij heel nederig in zijn voorkomen, in zijn doen en laten, wat hij doet. Want van nature had hij een hele hoge positie, maar dan ja, die geeft hij eigenlijk ook op. En er staat dat hij van Jezus gehoord had, vers 3. Van Jezus gehoord hebbende. Wat weten wij niet, wat hij gehoord had?
Waarschijnlijk iets goeds, als het zo...
Maar waarschijnlijk, het goed gerucht staat er wel. Het gerucht van de Heer Jezus ging het hele land rond.
Waarschijnlijk dat hij water in wijn veranderd had.
Ja, het eerste wonder in Cana. Ja, het zou goed kunnen dat hij dat gehoord had. Ja, ja.
Want van daaruit ging hij naar Capernaum.
Vanaf Cana, ja. Het zou goed kunnen dat hij dat gehoord heeft. Hij had in ieder geval blindelings want hij had de Heer nog nooit gezien. En hij zal de Heer ook helemaal niet zien, is ook zeer opvallend in dit schriftgedeelte. Hij ziet de Heer helemaal niet. Hij houdt het eigenlijk zelf tegen. Maar het is wel een belangrijk aspect, ook voor de overdrachtelijke toepassing, waar we later vanavond dan wel even over komen te spreken. Maar hij ziet de Heer helemaal niet en heeft toch blind vertrouwen in de Heer. En hij zond tot hem de ouderlingen der Joden. Dus ook best wel een merkwaardige situatie. We krijgen hier niet zoveel achtergrondinformatie, maar het is wel goed om bepaalde vragen te gaan stellen. Want hoezo zond hij tot hem ouderlingen der Joden? Want je zou zeggen, nou ja, hij was een centurion. Dus hij had, weet ik veel hoeveel mensen onder zich, hij kon toch ook iets van dat personeel sturen. Maar dat lezen we niet. Hij zond ouderlingen der Joden. En die baden hem ernstiglijk, staat er in vers 4, om zijn dienstknecht gezond te maken, omdat hij zeer op hem gesteld was. En die ouderlingen der Joden tot Jezus komende baden hem ernstiglijk zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Dus zelfs de ouderlingen der Joden, dat is heel typisch, want normaal gesproken hadden de Joden en de Romeinen geen goede relatie met elkaar. Want de Joden woonden wel in het land, maar het was geen zelfstandig Joodse natie, want ze zaten onder het beheer van de Romeinen. En dat was altijd frictie tussen. Maar deze centurion, die stond goed te boek bij deze ouderlingen van de Joden. En de ouderlingen der Joden, dat zijn eigenlijk de oversten der synagogen. En dat het daarmee te maken heeft, blijkt ook uit vers 5. Eerst staat er dat die Joden zeggen, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Die centurion, die schijnt ook gewoon uit zijn eigen portemonnee een synagoge gebouwd te hebben daar voor de Joden. Dus hij had een hele goede verstandshouding met deze Joden. Ja, ik zit altijd direct aan overdrachtelijke betekenis te denken. Hè. Dan heb je een heiden die heel veel van doen heeft, een hele nauwe relatie onderhoudt met Joden. En, nou ja, goed. Maar daar komen we straks nog wel even over te spreken. Hij heeft ons volk lief, hij heeft zelf de synagoge gebouwd, dus er komt een goed gerucht vanuit de Joden naar de Heer Jezus. En dan staat het direct, en Jezus ging met hen. En als hij niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden. Die stonden blijkbaar in een nauwere relatie tot deze centurion. En toen werd het tot de Heer gezegd, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Oftewel, eerst die hoofdman over 100 zit er in zak en as, omdat zijn trouwe dienstknecht op sterven ligt. Hij wil graag dat er wat gebeurt. Hij heeft volste vertrouwen in de Heer Jezus, die hij nog nooit gezien heeft. De Heer Jezus die komt dan naar het huis toe. En hij ziet ze bij wijze van spreken aankomen. En hij stuurt mensen, vrienden van hem eruit naar de Heer Jezus. En zegt, ho, tot hier en niet verder. U hoeft niet bij mij in huis te komen. Want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En dat is waar de Heer later ook commentaar op geeft. En waar eerst deze man zelf commentaar op geeft. Eerst zegt hij, daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Deze man had vertrouwen in het woord, staat er specifiek, hè? Had vertrouwen in het woord van de Heer. Niet in zijn fysieke aanwezigheid, maar hij zegt, spreek slechts een woord. Gaat puur om woord. En woord is iets wat niet gezien wordt, hè? Dat is het bijzondere aan woord, want het heeft van alles van doen met geestelijke onzienlijke dingen. kan een woord wel op papier zetten, maar dat zegt niet zoveel. Het gaat erom dat het woord uitgesproken wordt, of soms uitgeschreeuwd wordt, of soms misschien gefluisterd wordt. Maar het woord moet gesproken worden, dan pas heeft het een bepaalde impact. Geen fysieke aangelegenheid, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. En dan geeft die centurion commentaar op de uitdrukking, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Nou ja, hoezo is hij daar niet toe waardig? Je zou kunnen zeggen, het is toch een waardige man, want hij heeft het hoog geschopt. Hij is, heeft de hoogste positie ontvangen binnen het Romeinse leger, wat je maar kan bedenken. Dus het is wel iemand. Het is een man van naam. En het was een goed zak. Om het gewoon in normaal Nederlands te zeggen, het was een goed zak. Dus ja, hij had gewoon tot de heer kunnen zeggen, nou, wat fijn dat u er bent en bedankt. En dat die dienstknecht uiteindelijk genezen is. Maar dat gebeurt hier niet. Want hij geeft een getuigenis over zichzelf. Hij zegt in vers 8, want ik ben ook een mens. Alleen dat al, hè? Ik ben ook een mens. Ik ben ook maar een mens of zo. Ik ben ook slechts een mens. Ik ben ook een mens. Net als ieder ander. Ik heb een bepaalde positie, maar ja. Ik ben ook onder de macht van anderen gesteld. Dat geeft hij eerst aan. Hij zegt, ik ben ook maar een dienstknecht. In plaats dat hij zegt, van ik ben een centurion, zegt hij, nee, ik ben maar een dienstknecht. Want wat voor functie je ook hebt, ook in het gewone maatschappelijk leven, je staat altijd onder iemand. In Bijbels opzicht altijd. Ook al ben je de koning van een land, dan sta je nog onder God zelf en heb je verantwoording aan God zelf af te leggen. Maar je staat altijd onder iemand. En het feit dat je mensen onder je hebt, dat kan hè, ook in het maatschappelijk leven, het feit dat je mensen onder je hebt, dat mag misschien groots lijken en dan denk je misschien wel dat je wat bent. Maar deze man die beschouwt het heel anders, die zegt, nou ja, ik heb die positie en dat betekent dus gewoon dat ik tot iemand zeg ga. En dan gaat hij heen. En ik zeg tot iemand anders, kom. En hij komt. En ik zeg tot mijn dienstknecht, nou doe dit. En hij doet het. Zo gaat hij met zijn... Zo kan hij met zijn... zijn soldaten, zijn krijgsknechten. Want dat zijn gewoon soldaten. Zo kan hij daarmee omgaan. Dat maakt hem niet hoger of beter. Geeft hem wel meer verantwoordelijkheid trouwens. Dat wel. Maar hij zegt, ja, ik hoef alleen maar een opdracht te geven, dus ze doen wat ik zeg. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem en zich omkerende, niet meer verder lopen naar het huis ook dus. Hij loopt niet verder naar het huis. Hij draait zich om. En hij richt zich tot de scharen die hem blijkbaar gevolgd waren. Staat erbij, hè. En hij zeide tot de scharen, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En dat was het dan. En ze hebben elkaar nooit gezien. De Heer Jezus ging weer weg. Bijzonder. Bijzonder verhaal. Bijzondere aangelegenheid. En het praktische, daar wil ik het dan eerst even over hebben. Het praktische aspect van het hele verhaal is uiteraard datgene wat de Heer Jezus ook zegt. Hè? Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. Deze man had een groot geloof. En waar blijkt zijn geloof uit? Nou ja, in de eerste plaats dat hij de Heer Jezus 100% vertrouwde en 100% geloofde dat hij bij machten was om genezing te brengen, om redding te brengen. En in de tweede plaats bestond zijn geloof, ging zijn geloof zover, dat hij geloofde zonder gezien te hebben. Want dat is ook wat geloof is, hè? Dat is ook wat Petrus bijvoorbeeld schrijft, dat wij geloven in degene die wij nooit gezien hebben. Daar stelde hij zijn vertrouwen op. En daarnaast wist deze man heel goed wie hij zelf was. Dat hoewel hij maatschappelijk een hele hoge positie had ontvangen, dat voor de Heer niks betekent. Dat het maar een functie is. Dat verandert niks aan wie je bent. Dat zegt niks over wie je bent. En heb ik dat vorige keer ook niet gezegd, maar een uitdrukking uit, ik kan nooit zo goed citeren. Uit Romeinen 12, vers 3, waar Paulus zegt, ik lees het even voor al. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder van u die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. En uitdrukkingen als tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelven. En dat is wat deze man hier illustreert. Eigenlijk, in een bepaald opzicht, is wat deze centurion doet, is eigenlijk ook hoe de Heer Jezus ons voorgesteld wordt. Ik zeg niet dat deze man specifiek een type van de Heer Jezus of zo is, maar het gaat om de algemene gedachte, namelijk over wat er over de Heer Jezus staat, bijvoorbeeld in Filippenzen hoofdstuk 2, dat hoewel hij Goden even gelijk was, heeft hij zijn godheid afgelegd, heeft hij zichzelf vernederd, de gestalte van een dienstknecht. Daar hebben we het hier over. Die man die zegt, ik heb dienstknechten onder mij, maar hij beschouwt zichzelf ook als een dienstknecht.
Ja, zeker als hoofdman over 100. En de 100 de uitdrukking is van geloof.
Ja.
En eigenlijk ook van Christus, omdat het 10 keer 10 is. Hè?
Mm-hmm.
Het woord, de volle
de vervulling
van het woord.
Ja. En dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Die is zichzelf ook vernederd. En hoewel, van die uitdrukking, hoewel hij de zoon was, altijd discussie over, maar hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd door ervaring. Gehoorzaamheid geleerd. En deze man, deze hoofdman, die had een hoge positie. Hij heeft die positie niet per se opgegeven, maar hij heeft zijn positie niet misbruikt. Iets wat de normale gang van zaken is in de wereld. Dat als je een hoge positie hebt, dat je die misbruikt en dat je die gebruikt om andere mensen een kopje kleiner te maken of te vernederen of wat dan ook. En dat is het meest uitzonderlijke wat er hier gebeurt. Namelijk dat de liefde ook van deze hoofdman over 100 richting zijn dienstknechten. En deze gezindheid wordt ook een beetje. Er wordt gesproken over. Of de Heer Jezus zegt: ik zeg jullie, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. Dan vraag ik me: ja, waar geloofde hij die man dan in? Wat geloofde hij dan? Wat wist hij dan van de Bijbel? Of wat wist hij van de Heer Jezus? Daar krijgen we allemaal heel weinig antwoord op. Hè? Kunnen we zelf allemaal wel invullen. Maar die uitdrukking van de Heer Jezus komt op het getuigenis van deze man. Hè? Dus het getuigenis eigenlijk over zichzelf. Het getuigenis dat hij niet waardig is om iets te ontvangen. Dat betekent niet, als we daar dan een les van zouden willen leren, dat betekent niet dat we onszelf minder waardig moeten gaan voelen of zo. Maar wel in perspectief. Die uitdrukking zocht ik net eigenlijk. Geen gedachten koesteren hoger dan die u voegen. Ik weet niet, dat staat dus niet in Romeinen, dan denk ik, waar staat dat wel? Nou, weet ik ook niet.
Staat
het dan ook in Romeinen? Ja, ding.
Romeinen 13.
Ja, dan zal het daar wel erg staan of zo, ja. Ja. En dat is waar het hier om gaat. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En die houding van nederigheid en in dat bewustzijn leven. Ik denk dat dat voor ons een als een voorbeeld gesteld wordt. De Heer Jezus stelt het eigenlijk zelfs als voorbeeld aan Israël of aan de Joden. Zo van, nou kijk eens naar het geloof van deze Romein ten opzichte van jullie geloof. Daar zegt de Heer er uitgebreid allemaal niet bij. Maar als je dat vergelijkt, het geloof van deze Romein ten opzichte van het geloof van de Joden, dan geloofden de Joden, die geloofden wel in hun eigen kunnen, in hun eigen capaciteiten, eigen kwaliteiten. Dat ze iets waren, dat ze wel waardig waren. Die stelden zichzelf vooraan. Die zetten zichzelf vooraan. Die vonden zichzelf heel wat. Nou, dat moet je begrijpen. Dat is te eigenwijs.
Dat deze man dat ook had kunnen doen.
Ja.
Maar deze positie die heeft hij gehaald door eigen.
Ja, als er iemand dan was die daar recht op toe had en zegt van nou ja, ik ben wel wat. Dan was het bij wijze van spreken deze man. En die had kunnen zeggen van nou goed, dat regel ik met de Heer. Ik ben ook wat, dus ik regel dat even met hem. Maar die nederigheid, die gezindheid of dat geloof, dat is wat hier als voorbeeld wordt gesteld.
Christus wil dat ik hier alles als schade beschouw.
Ja, ja, Paulus. In Filippenzen 2. Ik gaf mij alles op voor Jezus. Daar gaat het uiteindelijk dan om. Hè? Dat je het schade en drek acht. En dat er niks meer van jezelf bij is. Maar dat het enkel het leven is uit de genade. En datgene wat de Heer je geeft.
Het is als de Zoon,
ja, nou ja, dat heb ik er ook bij staan. Daar wou ik namelijk net naartoe even. Want die zegt precies hetzelfde. Dat is 8 hoofdstukken verder in Lucas hoofdstuk 15. Dat is net zo'n verhaal. Daar gebeurt enigszins precies hetzelfde. Daar staat namelijk in Lucas 15, vanaf vers 11 begint het verhaal van die verloren zoon. Jullie kennen allemaal dat verhaal, dus dat hoef ik niet door te nemen. Maar die jongste zoon, die is uiteindelijk ergens in een ver land en die heeft alles er doorheen gejast. En daar staat er in vers 17, die uitdrukking vind ik erg mooi. En tot zichzelf gekomen zijnde. En dat is waar het om gaat in dit verband. En ook in het verband van Lucas 7. Dat je goed weet wie jezelf bent. Wij zeggen dan dat. Zeggen we, je moet bij jezelf blijven of zo. Hè? Dat zijn van die uitdrukkingen en die kan je ook verkeerd uitleggen. Maar er zit zeker een kern van waarheid in. Je moet goed weten wie je bent, wat je positie is, en dan moet je soms conclusies uittrekken.
Ken u zelf een, dat zei Spinoza volgens mij.
Het is een spreuk,
ik zit. Oh ja.
Okay. In Delphi.
Oké.
Okay. Oh ja, dat staat daarop. Ken u zelf een. Ja.
Okay. Ja. Super.
Ja.
Waardevolle aanvulling.
Ja. Die foto's van hem.
Maar zei Spinoza het ook of niet? Die had het geschreven ook of niet?
Volgens mij niet.
Dat was daarna.
Ja, dat was plagiaat.
Maar ja, ik vind het. Maar vooral alles binnen het kader van Romeinen 3.
Ja, precies. Ja. Weten wie je bent, dat je voor de Heer je niet kan verstoppen. Dat je voor de Heer je niet anders voor hoeft te doen dan dat je bent. Dat je gewoon mag komen zoals je bent. Dat je niet anders hoeft voor te doen dan dat je bent. Alleen, ik heb al vaker gezegd, dat leren wij af op het moment dat we volwassen worden. Als we kind zijn, dan kunnen we dat allemaal heel goed. Maar als we volwassen worden, dan wordt het op een of andere manier in het leven van de mens een stuk lastiger.
Ja, dan worden allerlei verplichtingen op je
gegeven. Ja, hè? Precies. En dan
wordt iets van jou verwacht.
En daar ga je. Ja, dan ga je.
Je moet aan een norm voldoen.
Ja, ja, ja. Ja.
En je moet je targets halen.
En ja, je moet van alles en nog wat. Ja, klopt. Klopt. En dat is allemaal een soort bedekking of zo. Het leven van heel veel mensen en misschien ook wel gedeeltelijk van ons leven en van mijn leven bestaat uit een soort bedekking. Een soort rol die je speelt. Iets wat je naar de buitenkant toe bent. En Dat hoeft niet per definitie slecht te zijn, dat bedoel ik echt niet te zeggen. Maar het is wel goed dat je af en toe even tot jezelf komt.
Bezinning, noem
je
dat?
Ja, bezinning.
Ja, maar dat is dat woord dat dan
iemand... Nou ja, maar dat
bezinning
is...
Bezinning is het geval bij dat je even je zinnen aftast.
Ja, en daar kom je pas achter, en dat is... Nou ja, het verhaal van de verloren zoon is niet voor niets een klassieke methode om het evangelie te verkondigen. Wanneer kom je inderdaad tot jezelf? Wanneer je alles kwijt bent, wanneer je eerst alles meegenomen hebt, gezegd ik zoek het allemaal zelf uit en ik red het allemaal en ik ga er wat van maken. En uiteindelijk lukt het je niet in het leven. Want zo gaat het altijd. En ja, je kan... Vroeg of laat... Valt er een keer zo'n kaartenhuis van je leven valt in elkaar. Zo gaat dat. En voor sommige mensen komt het vroeg en voor sommige mensen komt het laat. Maar het punt komt heel vaak. En dan kun je nog zo vaak op Facebook zetten hoe je leuke dingen je gedaan hebt. En daar heb ik ook echt helemaal niks op tegen. Begrijp me niet verkeerd. Maar er zit altijd veel meer in onze harten dan dat wij soms willen laten zien. Zo werkt dat. En dat is voor iedereen weer verschillen, maar over het algemeen... Ja, de dingen... over het algemeen heeft de mens de neiging om het allemaal zelf in de hand te houden. Tot het moment dat het niet meer gaat... En dan kom je tot jezelf, zo heet dat dan. En dat gebeurde bij die verloren zoon ook. En die zei toen, toen zei hij dat ook tegen zichzelf, hè, was hij eigenlijk met zichzelf even in gesprek. Toen zei hij in hoofdstuk 15 vers 17, zei hij tot zichzelf, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Ik krijg nou wat, ik dacht dat ik het zelf allemaal kon regelen, maar dat gaat niet. Weet je wat ik doe? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is een soort belijdenis, een soort overgave. Zo van, ik kan het niet alleen. En wat zegt hij er direct achteraan? En dat komt overeen met het verhaal van die centurion. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Hij had wel door dat hij dat verspeeld had. Hij was het lievelingetje van zijn vader. Nou, staat er niet bij, maar daar vul ik dan maar een beetje in. Hij was het lievelingetje van zijn vader. Maar had alles verspeeld en had zelf gedacht... Oké, nou ja, ik ben niet meer waardig dat ik uw zoon genaamd word. En waar... Hij dat zegt en waar wij dat zeggen.
Staat er wel over niet daar.
Wat bedoel je?
Het zei Jacob over Jozef.
Nou, dat hij zijn lievelingetje was. Ja, klopt, ja. Ja. Maar deze jongste die heet stiekem ook Jozef al. En staat er ook niet bij, hè? Maar dat is. Ja, dat klopt.
Geen Benjamin?
Nee, geen.
Zo zijn de jongste toch Benjamin?
Ja, dat is waar, ja. Maar dat was niet voor niets een volle broer van Jozef, hè? Want dat was ook de jongste, ja. En opstaande ging hij naar zijn vader. En dan krijg je iets, dat komt trouwens ook op een of andere manier akelig dicht bij het verhaal wat we net gelezen hebben. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog verre was... Er gebeurt iets, dat is gek, er gebeurt hier ook wat halverwege, zeg maar. Je hebt eerst die vader, die zit gewoon in zijn huis. Die zit trouwens te wachten tot zijn zoon terugkomt. Want die vader wist dat die zoon wel weer terugkwam. Maar goed. Maar die jongste zoon, die loopt terug. En dan is hij ook bijna, is hij er. En in het ene verhaal zegt die hoofdman van... Nou nee, tot hier en niet verder. En dan vindt er geen gemeenschap plaats. En hier gebeurt iets anders. Nou, als hij nog verre was. Hij zag hem van verre. Zag zijn vader hem. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En liep juist wel op hem af. En werd het juist innige gemeenschap. Want ze vlogen elkaar om zijn hals en kusten hem. En de zoon belijdt nogmaals zijn zonden. Hij is erachter gekomen in zijn leven. Dat het niet gaat om de hoogste plaats. Het gaat niet om eigen eer. Maar het is enkel en alleen genade waarvan je afhankelijk bent. Dat had hij goed begrepen. En toen hij zich daaraan overgaf, toen kreeg hij ook nog de hoogste plaats toegedeeld. Dat is met die centurion eigenlijk net zo. Die had de hoogste plaats. Die geeft hij door zijn getuigenis enigszins ook op. Maar krijgt daardoor ook weer een hoge positie. Nou ja, en zo staan er natuurlijk legio-verhalen in met name het Nieuwe Testament over voorbeelden van mensen die buiten de boot vallen. En dat hoeft dus niet altijd, hè, want deze centurion die viel helemaal niet buiten de boot. Ja, precies. Hij zat voor op het schip of hij zat aan het roer. Maar hij beschouwde zichzelf wel realistisch en hij beschouwde zichzelf wel als, nou ja, oké, ik ben niet waardig. Dit is mijn grens, dit is wat ik heb en alles wat ik heb, heb ik ook maar ontvangen. En that's it. Hij deed ook niet mee met die façade. Hoewel, als er iets een façade is, dan is het wel de kleding van zo'n hoofdman over 100, want dat ziet er nogal uitgedost uit. Een of andere grote zo'n veren ding zo over zich heen. Maar dat is allemaal, er zit heel veel uiterlijk vertoon zit erbij. Maar als je een bewijs van spreken geïnterviewd had, die centurion, had hij gezegd, ach ja, ach, is ook maar, is allemaal show, kleding. En hij zal het mooi werk gevonden hebben, ongetwijfeld, en het zal zijn roeping geweest zijn, of wat dan ook, maar hij wist het in perspectief te plaatsen. En dat is voor ons ook wel eens misschien goed. Om tot jezelf te komen, tot bezinning te komen, om bij gelegenheid even weer eruit te stappen en even onze gedachten weer te richten op de dingen waar het nou werkelijk om gaat. Want voor je het weet, ga je mee in die hele molen deze wereld, weet je wel, de wereld draait door. Die draait heel hard zo. Je valt er bijna uit, je vliegt bijna uit de bocht. Maar dat moet je niet doen, je moet gewoon uit die draaimolen gaan stappen en tot bezinning komen, inderdaad.
Sire heeft zo'n spotje op de televisie met de slogan, oh, voor wie doe je het?
Ja, 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 klopt.
Oh, ja.
En dan heb je hebt dan zo'n paar van mij met zo'n selfie. En een man die heeft een nieuwe baan genomen en wat heel positief gebracht. En dan staat hij met een traan over zijn wang voor het raam, heel zonder te kijken. En dan, voor wie doe je dat?
Ja,
dus.
Ja.
Nou, zo'n beetje bezinning.
Ja. Nou ja. Ja.
Een mens weet van nature dat hij als dienstknecht geboren is. En de rest van zijn leven is hij bezig dat en krijgt daardoor een minderwaardigheidscomplex. De rest van zijn leven is hij bezig dat minderwaardigheid te compenseren.
Ja.
Door middel van een meerwaardigheidscomplex.
Grote voordoen dat je bent. Ja. 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 En daarom, wij zouden tot bezinning komen en niet te hoog van onszelf achten, ook niet te laag van onszelf, want wij als gelovigen, we zijn kinderen van God geworden. Hè? En de Heer heeft een plan met ons leven, de Heer heeft een doel met ons leven. En hoewel wij onnuttig waren, zijn wij nu wel nuttig gemaakt en mogen wij hem dienen. Maar dat gaat niet door middel van een of andere parade, nee, dat gaat een hele andere wijze. Er zijn ook hele andere normen. Normen is het goede woord. Ja, er zijn andere normen voor. Het gaat niet meer om die buitenkant, maar het gaat om dat inwendige. Het gaat om de vrucht van de geest. Het gaat om liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid. Dat zijn allemaal dingen die staan helemaal los van, nou ja, welk uiterlijk vertoon dan ook maar. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En ze hebben elkaar dus nooit gesproken. En eigenlijk moet je van dit soort verhaaltjes moet je even een filmpje maken, hè. Dan, ik probeer het ook een beetje beeldend te vertellen, zodat je een beetje een idee krijgt van wat er nou werkelijk waar gaande was. Maar de Heer Jezus, en dan eindigen we dit gedeelte zo even, dan wil ik straks nog even op de overdrachtelijke toepassing van het verhaal ingaan. Het eindigt met Jezus dit horende, hij verwonderde zich over hem. Want het was natuurlijk uitzonderlijk dat zo iemand zo'n getuigenis geeft. En zich omkerende zeide tot de scharen. En dat mag je vanuit gaan, denk ik, dat het toch Joods of Israëlitisch getint is. Nou, getint is nooit goed woord in dit geval, hè. Maar ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. Maar eigenlijk zegt hij gewoon, ja, bij jullie vind ik dit niet. Kijk. Wat ik bij die heidenen wel vind, komt bij jullie niet tegen. Nou ja, dat is ook de achtergrond natuurlijk zeg ik. Ja, enigszins natuurlijk. Van het hele verhaal, want al die geschiedenissen, hoewel ze letterlijk gebeurd zijn. En er ook zeker een praktische toepassing voor ons in zit. Zit er ook op de achtergrond een overdrachtelijke betekenis. En dat heeft uiteraard te maken met wat er zou gebeuren na de opstanding van Christus. Met de roeping van de gemeente. Daarbij.
Zou je kunnen zeggen, ondanks dat de Heer niet in zijn huis was, bereikte het woord hem wel.
Ja.
Hij was verder in de hemel.
Ja, of hij was verre.
Maar hij bereikte de heiden wel, ondanks dat Jezus niet in zijn huis was.
Was geen fysieke aanwezigheid.
Hij daarom dan wel om hem.
Ja.
En daar kwam het niet aan.
Ja. Nou ja, dat plaatje, dat is een repeterend plaatje ook, die je ook hier weer tegenkomt. Hè? Maar goed, daar gaan we het nog even over hebben na de pauze. Wij zijn in Lucas 7 nog steeds. En ik wil het gedeelte na de pauze toch even gebruiken om jullie aandacht te richten op datgene waar ik voor de pauze ook al een beetje naar verwezen heb. Tussendoor een beetje. Namelijk het plaatje dat hier geschetst wordt. Want, en daarvoor moet je niet één schriftgedeelte eigenlijk kennen, maar dan heb je eigenlijk een wat breder perspectief nodig. Die geschiedenissen in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament, dat zijn geen losse geschiedenissen, maar zijn geschiedenissen die samenhangen, die onderlinge samenhang hebben. Zoals we een beetje bijvoorbeeld de samenhang tussen deze geschiedenis hebben gezien en die geschiedenis van die verloren zoon. Nou, dat was een gelijkenis. Dat is niet eens geschiedenis, maar een gelijkenis. Maar dat is van een koninklijke hoveling die ook op afstand genezen werd, hè? Ja. Nou ja, daar zit allemaal overlap in. En dat is niet voor niets zo. Dat komt omdat deze geschiedenissen, en dan in het bijzonder die geschiedenissen van het Nieuwe Testament, die zijn een uitbeelding van wat er in het groot zou gebeuren na de opstanding van Christus. Dit is eigenlijk een soort maquette. Een bewegende maquette dan, een filmpje. Van wat er in het grootst zou gaan gebeuren.
Een soort promotiefilmpje.
Ja.
Iets waardoor je weet dat het na de opstanding is. Dat je een soort van punt hebt zo van, oh wacht, dat zie ik dan.
Nee. Hoe moet ik dat duidelijk maken?
Het is gewoon een plaatje.
Ja. Als je nou bijvoorbeeld vanaf vers 18, hè, dan is het de boodschap van Johannes de Doper. Hebben we het ook over gehad wel eens, hè? Johannes de Doper en de Heer Jezus, die hebben ook een bepaalde verhouding onderling. Ik heb wel eens gezegd, Johannes de Doper is een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn eerste komst of in deze bedeling. En de Heer Jezus is dan een uitbeelding van zichzelf, maar dan als de verheerlijkte en in zijn wederkomst, als de koning. Dat soort dingen. Daar gaat het hier toch over. Want vanaf vers 18, daar komt daar een discussie. Namelijk vers 19. Johannes, de doper, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En dan nog een keer, als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u gezonden, zeggen. Dus zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En het antwoord is altijd gewoon ja. Dat is het mooiste antwoord wat je hier ook kan geven. Ja, hij is degene die komen zou. En je kan ook zeggen, ja, wij verwachten een andere. Dit heeft namelijk uitleg nodig. Die uitleg komt er hier ook maar half. Maar je zit hier, vanaf vers 18, in dat gebeuren dat er van oudsher, vanuit het Oude Testament, een Messias beloofd is. Alleen die doet zich voor in twee hoedanigheden, als je het een beetje vereenvoudigt. Dan heb je twee soorten van een verlosser of van Messias. Twee Messiassen eigenlijk. En dat in het Oude Testament weet je niet hoe dat zit. Je leest, nou, je moet al goed lezen, wil je op dat idee komen dat er twee Messiassen zijn, hoor. Want als je dan mij vraagt van, nou, noem eens wat schriftgedeeltes waar dat dan zo duidelijk uit blijkt, dan ben ik niet met 5 minuten klaar, want het heeft ook allemaal wel toelichting nodig. Schriftgedeeltes uit Jesaja. Daniel is wel erg duidelijk, het Bijbelboek Daniel. Dan gaat het echt over een koning van een wereldrijk die komt. Nou, hier hebben we de Heer Jezus. Nou, bent gij degene die komen zou? Ja, op basis van wat zou die komen? Ja, op basis van het Oude Testament. Ja, maar hebben we het bijvoorbeeld over de Messias als koning van Israël? Met dat eeuwige wereldrijk? Of hebben we het over een verlosser, een leidende knecht des Heren, die komt in vernedering en die komt als de verachte? Zijt gij degene die komen zou? Ja, wie zou er dan komen? Dit gaat om twee. Het gaat om, niet om twee personen, maar gaat om twee komsten. En daar wordt hier al op gezinspeeld vanaf vers 18, hè? En de Heer Jezus geeft ook als antwoord, hij legt het niet verder uit, maar hij geeft als antwoord, weet je wat je doet? Vers 22, zeg nou maar gewoon tegen Johannes de Doper wat je gezien hebt. En wat hebben ze gezien? Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, dat is vers 22, melaatsen worden gereinigd, de doven horen en doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En daarna komt er nog iets, ook weer wat overdrachtelijk taalgebruik. En dan heeft het nog iets met het koningschap te maken. En er wordt gezegd, nou, het is geen koning. Heel kort door de bocht even. En dat is dus een beetje het problematische vanuit het Oude Testament. En de Heer Jezus, die zinspeelt erop. Niet alleen in dit schriftgedeelte, maar ook door middel van de wonderen, maar ook door andere uitspraken die hij doet. Hij zinspeelt erop, maar hij zegt het niet in het openbaar, dat hij nog geen koning zou zijn, zichtbaar hier op aarde. Hij zinspeelt erop dat het licht weg zou gaan voor een tijd. Hoe lang die tijd zou duren, blijft ook allemaal maar een beetje vaag. Komt de Heer Jezus als koning in Jeruzalem, met de intocht in Jeruzalem? Nee, hij komt niet als koning. Hij komt als de verachte, degene die zit op een ezel. Een lastdier, een dienstknecht. De discipelen wijzen de Heer Jezus op de gebouwen van de tempel. En wanneer zou dat dan allemaal maar gebeuren, dat de Heer als koning komt? En de Heer zegt, nou, er zal geen steen op de andere steen gelaten worden. Komt eerst nog een oordeel overheen. Ook nog in meerdere fases trouwens, maar goed. Maar het gaat om twee komsten. En waar steeds die geschiedenissen over gaan, is dat er overdrachtelijk gesproken wordt over datgene wat gebeurt vanaf de eerste komst van Christus. En als ik het nu heb over de eerste komst van Christus, dan bedoel ik precies wat ik zeg, de eerste komst van Christus. En dat is feitelijk vanaf zijn opstanding. Officieel is dat de eerste komst van Christus. Want toen hij hier op aarde kwam, als mens was die nog niet de Christus.
Toen werd hij wel de Christus, maar toen was hij wel, dan kwam hij nog niet.
Nee, hij moest het officieel nog worden.
Die geschiedenis van de koninklijke hoveling en de hoofdman over 100, die zijn eigenlijk identiek. Hoewel daar soms andere begrippen gebruikt worden, is het eigenlijk hetzelfde verhaal. En in de geschiedenis van de koninklijke hoveling, uit Johannes 4, wordt die ook gelinkt aan de aan het eerste wonder dat de Heer deed, namelijk die bruiloft te Cana,
oh, ja.
Waar water in wijn veranderd wordt. Dus waar het nieuwe verbond aanbreekt.
Ja.
En dan krijg je die genezing.
Ja.
Maar zeg je dat die koninklijke hoveling en deze hoofdman, is dat hetzelfde of zijn het soortgelijke verhalen?
Nee, het is feitelijk hetzelfde. Alleen over hier staat een koninklijke hoofdman en de ander staat koninklijke hoveling.
Ja.
Koninklijke staat er eigenlijk alleen.
Ja.
En de ander staat hoofdman over 100.
Maar het is dezelfde persoon.
Knecht. En de ander gaat over... de gedachte is dat het over precies hetzelfde.
Ja, maar zou het in de praktijk dezelfde geweest zijn dan, of niet?
Nou, dat is wel de algemene gedachte daarover.
Ja. Johannes, hoeveel zei je?
4. Oh ja, Johannes 4, ja. Ja, en hier staat er wel bij die koninklijke hoveling wiens zoon krank was. Het was wel te Capernaum. Ja. Maar ja, een zoon...
Zo'n verschil
ja.
Van een dienst.
Precies, ja. Dus dat is ook echt niet zo'n probleem inderdaad, ja. Hmm. Ja. Ja, zijn zoon lag op zijn sterven. En dan wordt er weer tot de Joden gezegd, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij geloven. Ja. Het verhaal komt inderdaad reuze overeen.
Maar dat ze zegt van, zijt gij die komen zou, of
ja.
Wacht bij een ander. Dat heeft niet te maken met dat eerst Elia moest komen.
Stiekem wel.
Ja.
Ja. Ook. Maar dan wordt het nog weer wat ingewikkelder van. Dat ga ik nu niet doen hoor. Dan zeg ik er nu alleen van. Voordat de Heer Jezus als de koning zou komen... zou er eerst een tijd komen waarin hij wel koning is... maar waarin dat allemaal op een laag pitje staat... en waarin dat niet gepraktiseerd wordt, zijn koningschap. En dat is wat die geschiedenissen bijna allemaal uitbeelden. Misschien wel allemaal, maar dat is...
En dat zo is... Mm-hmm. Twee komsten wordt wel mooi verhaald door Petrus. In Petrus 1, Petrus 1.
Ja, ja, ja.
Onderzoeken de... op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen was beduiden
ja.
En tevoren getuigen. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid
ja.
Daarna volgende.
Ja.
Er is trouwens wel een verschil met die koninklijke hoveling. Omdat daar zie ik wel echt een ontmoeting tussen die hoveling en de Heer Jezus. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft.
Mm-hmm.
En de man geloofde het woord dat Jezus hem zei, maar ging heen. En dan informeert hij bij zijn knechten na het uur waarop die beter
ja.
Zou zijn. En het letterlijk genomen is dat zo, ja. Maar
ja.
Tegen hem kan het zo goed via die
ja.
Tegenwoordigers ja. Geweest zijn
ja.
Natuurlijk.
Ja. En ik denk, ja, voor mij is dat ook niet zo'n punt van discussie. Als je nou maar ziet dat die verhalen overeenkomen.
Ik zie zeker de parallel, ja.
Kijk, en,
Johannes
en,
heeft gewoon een heel andere manier van...
Ja.
Verhalen.
Ja. En ja, of het dan precies dezelfde geweest is, dat maakt mij ook echt niet zoveel uit. Het is juist altijd het leuke om die dingen door elkaar te halen ook. Dat is het leukste, want dat blijkt ook uit dat ze dus... dat ze,
steeds hetzelfde.
Ja, dat ze te overlappen zijn, zeg maar.
Het
ja.
Woord voor zoon in Johannes 4 staat trouwens kind in de grondtekst.
Techno.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
En die stonden qua positie gelijk aan de slaven.
Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Waar het om gaat is dat dit hele verhaal van die hoofdman te Capernaum... dus een uitbeelding van de zaligheid die niet terechtkwam bij die synagoge. Hoewel die hoofdman daar toch op een of andere manier van alles mee van doen had met de synagoge. Hij had hem zelfs gebouwd voor ze. Hoe je dat één op één zou vertalen, overdrachtelijk, dat weet ik niet. Ik zeg er maar heel voorzichtig van. Er is in ieder geval heel veel overlapping tussen die Romein en dat Joodse volk. Hoewel ze aan de ene kant heel ver bij elkaar vandaan stonden, blijkt er ook heel veel overlapping te zijn. Maar de zaligheid, de genade of het woord komt terecht... Niet zichtbaar bij de Joden, maar eigenlijk onzichtbaar en eigenlijk dus in het verborgene bij de Romeinen. Maar je had ook kunnen zeggen dat het bij de Grieken terecht kwam. Je had ook kunnen zeggen dat het bij de heidenen terecht kwam.
Ja, ik heb daarom ook meer het idee dat die oogsten van de Joden,
ja,
die brengen het evangelie naar de heidenen, hè?
Ja,
dat,
ja.
Dat de apostelen mee.
Het kan, ja, ja, ja. Je zou ook nog kunnen zeggen, de zaligheid is uit de Joden.
Dus uit de Joden.
Het zijn de Joden die het woord God bewaard hebben. De heidenen, die, dat zijn de heidenen die eertijds wel Israël waren, maar die heidenen geworden zijn. En die zijn vervreemd van het burgerschap Israëls. Die zijn dat hele woord kwijtgeraakt. Dus komt het via die Joden, komt het bij de heidenen terecht. Ja, je kan ook gewoon zeggen, komt via de Heer Jezus bij de heidenen terecht. Want de Heer Jezus was ook een Jood. Was ook geen Groninger, zeg maar. Nee, maar dat was ook een Jood.
Via de Heer Jezus en de apostelen.
Ja, precies. Ja,
en dat waren...
En,
wel, men veronderstelt dat ze voornamelijk Benjaminieten waren. Ja. Maar ook Benjamin. Tot,
Ja, die werd toegevoegd aan Juda. Ja. Maar je ziet gewoon het patroon inderdaad dat het zich uitgebreid heeft. Nou, niet eens uitgebreid. Het is meegenomen en het is terechtgekomen bij de Romeinen. En ook nog bij, bij vooraanstaande Romeinen. Niet zomaar één, maar belangrijke figuren. Ik denk als uitbeelding van het evangelie dat terechtkomt bij belangrijke heidense figuren met toch een Israëlitische oorsprong bij de 10 stammen van Israël. Die heidenen geworden zijn, hè? Die dus toch van alles van doen hebben met het Jodendom, maar aan de andere kant er ook weer heel ver vandaan staan.
Al de heiligen groeten u. En meest die van het huis des keizers.
Ja, moest ik ook even aan denken. Ja, ja, ja. Krijg je dat soort groeten. Ja. Ja, van de keizer. Nou, deze hoorde eigenlijk bij de keizer. Want ja, hij had een hoge positie in het Romeinse leger. Je kan, als je wil, over zo'n geschiedenis, kan je bij wijze van spreken gewoon een wereldkaart overheen leggen. En dan speel je daarop zo'n YouTube-filmpje af met het ontstaan van het christendom, weet je wel. Dan krijg je zo'n timelapse, dat gaat zo heel snel in één keer. Dan ontstaat het christendom in één keer, poef! Heel dat Romeinse Rijk, tot in alle uithoeken, wordt in één keer helemaal christelijk. Daar gaat het evangelie allemaal naartoe. Iets bizars, want het Jodendom heeft het daarvoor, want het Jodendom bestaat nou, officieel eigenlijk zelfs pas sinds de ballingschap, maar goed, dat heeft zich nooit uitgebreid. Het is nooit de hele wereld overgegaan, terwijl dat de bedoeling was van de Joden, dat ze het woord zouden bewaren en zouden verkondigen aan de hele wereld. En wat gebeurt er op het moment dat daar de Messias van de Joden komt? Dan blijft het Joodse volk blijft eigenlijk alleen achter. Daar komt het niet terecht. Maar het gaat wel naar al die andere gebieden toe. En het Jodendom blijft eigenlijk met lege handen zitten. En dat is wat je hier ook ziet. Je hebt hier Joden, maar die zijn meer een soort overbrugging. En daarna krijgen zij zelfs nog wat kritiek. Zo van, nou ja, in Israël zelf heb ik dat geloof nooit zo gevonden. Maar buiten Israël wel. En als je zulke uitspraken hebt, dan denk je ook weer een uitspraken van een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland, die de Heer Jezus deed. Dat het gaat ook niet over het feit dat hij toen hier op aarde rondliep en niet zozeer geëerd werd door zijn dorpsgenoten. Want zo wordt het eigenlijk uitgelegd. Ook in die geschiedenis wel. Want dan willen zijn eigen dorpsgenoten, die willen van hem af. Maar het is veel breder. Want het gaat erom dat het evangelie van de Messias, van die profeet dus, komt niet bij zijn eigen volk terecht. Komt in het buitenland terecht. En dan haalt de Heer Jezus ook voorbeelden aan van Elia en Elisa. En dan zegt de Heer Jezus ook van, ja, kijk nou maar in de dagen van Elia en van Elisa. Er was hongersnood. En wie werd er genezen? Een Jood of zo, of een Israëliet? Nee, in het buitenland. En van een Elisa had je Naaman, was dat een koning of was dat ook een legeroverste van de Syriërs of zo? Die werd genezen. van zijn melaatsheid. Van zijn melaatsheid volgens mij, hè? Ja. En hier ook. Die synagoge wordt eigenlijk gewoon gepasseerd. Daar gebeurt niks aan. Maar die hoofdman te Capernaum, zijn zoon namelijk, die wordt... die wordt genezen. En waar dat dan de uitbeelding van is, ik denk, als ik het iets concreter, iets explicieter moet zeggen, dan is mijns inziens die hoofdman over 100 is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En die zoon is datgene wat voortkomt uit die 10 stammen van Israël. Dat is dan de gemeente. Moeilijk om het helemaal specifiek te zeggen, want ja, dan kan je ook vragen, wat was dan de gemeente voordat die genezen werd? Want is de gemeente dan ook eens een keer ziek geweest? Nee, de gemeente is nooit ziek geweest en de gemeente is altijd een volk geweest van mensen die zijn opgestaan al uit de dood.
Ja, of die hoofdman over 100 als de eerstgeborene, zeg maar,
mm-hmm. Ja. Dit eerstgeboorterecht met zich meedraagt. En het wordt uiteindelijk vervuld ergens in de toekomst, in een bepaalde generatie. Er komt ergens een verandering in de geschiedenis, waarbij aan de ene kant het boel helemaal uitsterft, doodgaat, maar aan de andere kant komt er ook weer nieuw leven uit voort. Nou ja, dat is ook wat er gezegd wordt, letterlijk, over de 10 stammen van Israël. Israël, want je hebt Jezreel. Dat is een naam die gebruikt wordt voor de 10 stammen van Israël in Hosea hoofdstuk 1. En Jezreel betekent dat het gezaaid zou worden. En dan ben je het kwijt als je het zaait. En dan is het dood en dan vind je het niet meer terug. Zoals het verstrooid wordt. Hosea 1 is echt overduidelijk daarin, over die 10 stammen van Israël. Wordt gezaaid te midden van de heidenen. Ze zijn weg. Je weet niet meer waar ze zijn. Maar er komt een tijd en dan komt het weer op. En ja, ze zijn lo-ami, ze zijn gezaaid, je ziet ze niet meer, het is niet Gods volk, het is heidens geworden. De Heer is niet meer ontfermd, oh, heb ik nog helemaal niet gezegd. Nee, komt in dit schriftgedeelte ook niet voor.
Ja, was met ontferming bewogen.
Ja, maar dat is wel het volgende stuk over die jongeling te Nain. Hij werd met innerlijk ontferming over hem bewogen. Hij was eerst niet ontfermd, maar daarna wel ontfermd. Eerst lo-ru-gama. 10 stammen van Israël die in de verstrooiing zijn gegaan. Maar daarna heeft de Heer zich over hen ontfermd. Zijn ze opgestaan uit de dood. En dat is wat je hier eigenlijk geïllustreerd vindt. En je ziet het niet op het moment dat je dit voor het eerst zo'n schriftgedeelte onder ogen krijgt.
Maar het leuke is ook dat... dat staat volgens mij dat in de geschiedenis van de koninklijke hoveling. Hmm. Dat als die zoon genezen wordt,
yeah.
Dat dan hij en zijn gehele huis tot geloof komen. Dus het hele huis wordt in feite
gelovig
genezen.
Ja, en genezen, ja. Dat soort dingen kom je in andere geschiedenissen ook weer tegen, inderdaad, ja. Dat er één verantwoordelijk gesteld wordt voor alles wat eronder zit.
En ook bij die cipier.
Ja, in Handelingen. Ah. Ja, heb je ook zo'n verhaal. Hij in zijn hele huis, hè. Ja. Ben er gedoopt, berucht vers.
Dan is er een discussie over.
Ja.
Met innerlijke ontferming bewogen hebben we nog gelezen in Verloren Zoon.
Daar staat het ook in. Ja, het staat hier ook, hè, in de jongeling te Nain, vers 13. Hoofdman te Capernaum niet. Maar het verhaal is steeds hetzelfde.
En dat het over de 10 stammen gaat, is wel mooi te lezen in het gedeelte van Matthäus 4.
Ik blader mee.
Vanaf vers 12.
Oh ja. Ja. Ja, klopt. Ja, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En dan wordt er gesproken over de woonplaats van de Heer Jezus, inderdaad. En Nazareth verlaten hebbende, is hij komen wonen te Capernaum. Dat is 30 kilometer verderop. Gelegen aan de zee, aan het meer hoor. Dat is het, de zee van Galilea. In de landpalen van Zebulon en Naftali. Nou, die gebieden bestonden al lang niet meer. Want Zebulon en Naftali waren twee van de 12 stammen. Behorende tot de 10 stammen trouwens. Maar die gebieden heten helemaal niet meer zo. Maar hier wordt er een keer naar gerefereerd. En dan staat er inderdaad nog bij. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Het land van Zebulon en het land van Naftali. Aan de weg der zee over de Jordaan. Het Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land der schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Oftewel, de Heer Jezus kwam wonen in Capernaum en er wordt gezegd, nou, dat is een vervulling van de profetie. Dat er een groot licht zou opgaan. Maar het is wel een beetje erg overdreven van Matthäus om dat nou erbij te halen. Want is dat nou de vervulling van Jesaja 8 en Jesaja 9? Dat de Heer Jezus daar gewoon sleutel van zijn huis kreeg en daar ging wonen. Nee, het is een uitbeelding van het feit dat hij ging naar, niet gewoon naar Galilea, maar het heet hier ook Galilea der volken of in het Oude Testament Galilea der heidenen. Want je hebt dus ook een heidens Galilea.
En die waren in de tijd van de Heer Jezus niet
nee.
In Galilea.
Nee.
Het gaat over Galië.
Ja, ja. Of de Kelten, ja precies, ja, want dat is hetzelfde woord. Van Gilead eigenlijk afgeleid. Hè? En hoezo het volk dat in duisternis zat. Welk volk zat dan in duisternis? Was dat dan Capernaum, de inwoners van Capernaum? Nee, het was niet de inwoners van Capernaum. Het is het volk wat in duisternis geraakt is. Ja, daarom wil ik dat ook. Geraakt is in de loop van de tijd. En dat volk. Die zou inderdaad een groot licht zien. En het is inderdaad, ja, welk volk is dat? Dat is het volk van de verloren zoon. Ja, ja. Ja, zeker als je Jesaja 8 erbij haalt, inderdaad. Ja. Dan blijkt dat die profetie echt niet vervuld is geworden door de Heer Jezus, omdat hij toevallig in Capernaum kwam wonen. Die profetie is veel groter, die gaat over veel grotere dingen. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Je kan je ook nooit trouwens van zeggen dat het de heidenen zijn. Daar wordt het algemeen wel van toepassing gebracht. Dat is ook nog wel bekend, dat men zegt, ja, dat zijn de heidenen. Maar, sinds wanneer zijn de heidenen één volk? De heidenen zijn geen volk. Hooguit volkeren, maar niet een volk. Het gaat over een specifiek volk. En dat er staat, het zal een groot licht zien. En niet gewoon een licht zien, heeft ook specifiek nog weer de betekenis van het licht van het nieuwe verbond van de opgewekte Christus in onze dagen. Want Paulus spreekt bijvoorbeeld over de zaligheid van onze dagen als de grote zaligheid. Want in onze bedeling vindt het grootste werk van God plaats. In de hele huisgeschiedenis, als je er een plaatje van zou maken. Ja, dat is nou eenmaal zoals de Bijbel het voorstelt. Pas in de toekomst. In de toekomst zal de Heer ook een groot werk doen. Maar ja, toch niet zo groot als het werk wat de Heer in onze bedeling doet.
En Paulus zelf heeft een groot licht gezien toen hij nog Saulus heette.
Toen zag hij ook een groot licht, ja. Ja. En hij gaf ook eens een keer een Bijbelstudie. En toen waren er allemaal grote lichten in de opperzaal. Staat er ook bij, allemaal grote licht. In de opperzaal, in de hemel dus, er was groot licht.
En hij was zelf een groot licht.
En hij was zelf een groot licht, ja. Ja. Maar het is gewoon, het is het verhaal van Handelingen ook, hè. Want je hebt het over die geschiedenis van die, ik wil nou steeds zijn koninklijke hoveling zeggen, maar dat was het niet. Die hoofdman over 100. Maar het is hetzelfde verhaal als het hele Bijbelboek Handelingen, hè. Begint ook in Jeruzalem, maar het gaat van Judea, Galilea, Samaria tot aan de uitersten der aarde. En wij denken dan over het algemeen dat het gaat naar de heidenen. En dat is ook zo. Dat is zeker zo. Maar als je daar verder op inzoomt en je stelt nog diepere vragen. Van hoe kan het dan? Heeft God zijn volk verstoten? Legitieme vraag, want het staat in Romeinen hoofdstuk 19 of 11. Heeft God dan zijn volk verstoten? Nou, nee, heeft zijn volk niet verstoten. Ja, hij heeft het Joodse volk wel verstoten. Maar hij had ook nog ergens een ander volk. En die heeft hij niet verstoten. Die was wel verstoten, die waren wel gezaaid, die waren wel weg. Maar ja, de Heer had daar belofte aan gedaan. En de Heer heeft niet gezegd toen van nou weet je wat, ik ga een tijdje iets helemaal wat anders doen. Iets wat ik nog nooit over gesproken heb in mijn woord. Ik ga in één keer, weet je wat, ik ga naar de heidenen toe en ik ga heel wat anders doen. Dat is niet zo. De Heer is niet wat anders gaan doen. Zo lijkt het wel voor ons dat het Joodse volk aan de kant heeft gezet en naar de heidenen een werk aan de heidenen doet. Maar het blijkt dat hij een werk doet nog steeds aan zijn volk. Alleen dat was een deel van zijn volk wat in duisternis zat. Wat op de achtergrond geraakt is. En dat volk heeft in deze dagen ook nog geen gemeenschap met de Heer. Net zoals die centurion geen gemeenschap met de Heer heeft. Het is puur op basis van dat woord wat geklonken heeft. En voor de rest komt het niet in de openbaarheid. Dat is onze bedeling. En ik had er...
Wij spreken toch wel over gemeenschap met onze Heer.
Ja, jawel. Ja, tuurlijk. Begrijp me niet verkeerd. Ja, tuurlijk. Alleen...
Niet geopenbaard.
Nee. Nee, wij kunnen ook zeggen, wij kennen hem als onze koning. Dat kan je bijvoorbeeld best zeggen. Alleen in de praktijk is hij dat niet. En tuurlijk hebben wij gemeenschap met de Heer. Ja, het is van verre. Ja. Die uitdrukking ook, hè. Die kwamen we ook tegen. Ik heb nou Matthäus 5 voor me en het is weer tijd, denk ik. Hè. Maar ook die uitdrukking van verre, toen hij niet verre was. Ho, moet niet dichterbij komen. Dat kan niet. Waarom niet? Dat ja, moet van verre blijven. Er is ergens een bepaalde...
Zou ik dat tegen hem te brengen, hoor.
Ja. Want je kan ook zeggen... Bij die verloren zoon was het net andersom. Toen zag hij hem van ver en toen was er juist gemeenschap.
Ja, misschien gek. We hadden het net even over dat avondmaal. He, want zo dikwijls u dit eten, dit drinkt, verkondigt u de dood van de Heere.
Mm-hmm.
Heeft dat daar ook mee te maken dan? Namelijk dat de... Snap je wat ik bedoel? Dus dat er een soort van scheiding is?
Ja. Het zou je zo kunnen zeggen. Maar ik weet niet of dat schriftgedeelte in 1 Korinthe daar zo specifiek over gaat, hoor.
Nee, dat durf ik niet te zeggen. De dode des Heren heeft meer te maken met Romeinen 7. Dat Jehovah gestorven is. Maar daarvoor is Christus in de plaats gekomen.
Ja, want er staat... Want dat is
daar hebben wij gemeenschappen.
Ja, het is merkwaardig dat er... En dat is inderdaad iets wat opvallend is dat er staat... Zo verkondigt gij de dood des Heren. En vooral die uitdrukking des Heren is erg vreemd eigenlijk. Dat er niet staat de dood van Jezus of zo. En de dood des Heren wil eigenlijk zeggen de dood van... Degene die in het Oude Testament God was. Om het dan zo te zeggen.
Of als er afstand van genomen wordt. Dat het dan
niet ja, is. Het is een beetje de God van het Oude Testament, zeg maar. Die is gestorven. God van het Oude Verbond ook.
Het uitgedrukte beeld van Gods wezen in het Oude Testament.
Ja.
Als Jehovah.
Ja, dat is verdwenen. Dat bestaat niet meer. Dat is niet meer. En dat is inderdaad... Romeinen 7, als de man gestorven is, dan is die wet ook...
Is dat de reden dat, naar mijn beste weten, verschijnt de engel des Heren na de opstanding van Christus ook niet meer? Ja, wel een engel bij het graf en zo, maar dat de term de engel des Heren...
Ja, omdat de engel des Heren uit het Oude Testament eigenlijk Jehovah is, ja. Ja.
Maar misschien weet iemand nog of het Tobias
voelt. Nou, wij kennen... Jehovah is gewoon de hoogste naam die er is.
Ja.
En naam betekent reputatie, hè?
Ja, ja, ja.
En van Christus staat dat hij een naam gekregen heeft boven alle naam. Waaruit je alleen maar op kunt namen dat hij de naam Jehovah gekregen heeft. En daar, wij zeggen wel in het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus. Maar vertaald naar het Hebreeuws is dat Jehovah Jezus Christus.
Ja.
Dus we hebben het niet zomaar over iemand.
Nee, nee.
Hij is Jehovah Jezus Christus.
Ja.
En de dood des Heren, dus die uitdrukking, dat is niet de dood van Jezus, maar de dood des Heren. En het slaat meer op de dood van degene die het oude verbond tot stand gebracht heeft. Met verwijzing inderdaad naar Romeinen 7. Ja, degene die verre zijn, daar sluiten we mee af. Hè? Degene die verre zijn. Ik had nog opgeschreven dat ik er nog naartoe zou gaan in Efeze hoofdstuk 2. Maar ja, doen we nog wel een keer als we in Lucas 15 zijn. Dan komen we ook nog wel weer bij die uitdrukkingen. En dan gaan we dan wel naar Efeze 2 toe. Want dat is toch een specifieke uitdrukking van degene die verre zijn.
Ja, de 10 stammen.
Dat zijn de 10 stammen van Israël. Maar dat wordt altijd met een bedekte term. Wordt het eigenlijk aangeduid. En ik geloof wel dat het in die geschiedenis... Het staat er soms maar heel kort tussendoor. Oh, toen hij niet verre was. Elke keer verwijzen die woorden daarna. Van die verloren zoon ook. Zijn vader, nou, die zag dat hij verre was. Ook verwijzing naar het Oude Testament bij. Over Efraïm, die verre is... Staat letterlijk in een belangrijk bijbelgedeelte in Jeremia. Jeremia 31 wordt specifiek gezegd over de 10 stammen van Israël dat zij verre zijn. Echt specifieke uitdrukkingen.
Geeft ook een beetje positie of statusverschil.
Ja, niet alleen qua, ja, dat is inderdaad niet alleen qua afstand, maar ook qua... Qua rangorde. Zij waren verre. Wat heeft niet per se wat met kilometers te maken.
Maar ook met verre in die zin van vervreemd.
Ja, verwijderd van. Verwijderd van. Geen deel hebbend aan. Ja, want dat staat er letterlijk. Hè. Ze waren ver, maar zijn nu nabijgebracht. En hebben ze deel gekregen aan. Gaat niet over kilometers. Gaat ook over kilometers, maar dat is niet het belangrijkste. Maar het gaat over allebei. En degene die verre waren, die zijn... nabijgebracht. En dan is er wel degelijk gemeenschap tussen die twee. Alleen in sommige plaatjes van die Bijbelverhalen, ja, die eindigen juist met dat het geen gemeenschap is. Net zoals er gezegd wordt dat degene die geen gemeenschap heeft gehad met de man,
mij, ja.
Die... Die is toch zwanger?
Die breekt uit
in menigte, toch? Ja. Galaten 4, daar gaat het toch over? Gaat toch over Joden en Heidenen daar? Als je het opzoekt, dan blijkt het te gaan over 2 en 10 stammen van Israël. Joodse volk, wel gemeenschap met de Heer. Komt geen vrucht voor. Degene die geen gemeenschap met de Heer heeft, die breekt wel uit in menigte. Ja. Wat zeg je?
Bijna net als
Rachel en Lea. Ja,
in de zin van...
De vrouwen van Jacob.
Ja.
Jacob die vond Rachel toch wel een stukje leuker. Dus
ja.
Was hij wel wat vaker bij het dan bij Lea.
Van Rachel haar ook werd gesloten.
Klopt, ja. Ja, precies. En degene die geen baris nodig had, dat was eigenlijk Rachel. Uiteindelijk bracht ze wel voor, maar in eerste instantie is ze onvruchtbaar. Maar ja, dat was met Sarah ook zo.
Mm-hmm.
Rebecca ook? Weet ik niet meer. Ja? Maar dat is elke keer zo dat ze niet vruchtbaar zijn. Ik zit nog even aan 1 vers te denken. Oh ja, we hebben het over zwangerschap. Ik lees het alleen even voor, dan heb je iets om over na te denken. Het is Jesaja 66. Er staat, eer zij barensnood had, voordat ze barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op één dag? Zou een volk kunnen geboren worden op enige reize? Gaat het allemaal van het een op het andere moment? Nee, normaal gesproken niet. En er staat erbij, maar Sion, dus Jeruzalem, twee stammen van Israël, maar Sion, die heeft weeën gekregen en zij heeft zonen gebaard. Maar bij Sion, van Sion wordt gezegd, dat is een proces geweest. Er zijn weeën geweest. Je ziet het aankomen en uiteindelijk komt daar een knechtje, komt daar een kind. Maar er wordt ook over een volk gesproken en er wordt er gezegd, eer zij barensnood had, dus geen weeën, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Hoe kan dat nou van een op andere dag? Je kent wel die verhalen van die mensen die weten helemaal niet dat ze zwanger zijn. En die in één keer nergens last van gehad, geen dikke buik. En gewoon normaal ongesteld en weet ik veel wat.
Geen
en die geen ochtend, helemaal niks, helemaal niks. En van de ene op de andere dag, van de ene op de andere dag, hebben die een kind.
Ja, dat waren vrouwen met een rugzak.
Ja.
Maar wat, ja, maar wat zijn dat? Waarom gebeurt het zo in de natuur? Waarom is dat zo? Ik denk omdat het, want je hebt altijd van die uitzonderingen ook in de natuur, maar het zijn vaste uitzonderingen, zeg maar, die hebben ook een betekenis. Ik denk dat zoiets, zo'n bevalling die helemaal vanuit niks komt, is eigenlijk een uitbeelding van het tot stand komen van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Dus niemand die het wist, niemand die het door had. Niemand wist waar het zaad gebleven was. Om even in de term van het zaad te blijven dan. Niemand wist waar dat gebleven was. En van de ene op de andere dag is de gemeente er. En is ook in één keer een enorm groot volk. Want dan heb ik het weer over de timelapse, zeg maar. Je hebt de tijd van de Heer Jezus. Dan gebeurde nog niet zoveel. Maar toen hij opstond uit de dood, toen had je daar de apostelen en discipelen. En die gingen de hele wereld over. En voordat je het wist, was de gemeente daar. En heeft Ephraim alsnog vrucht voortgebracht. Maar niemand iets zag aankomen. Dus als je ooit nog weer dat soort verhalen hoort, dan denk hier nogmaals aan terug. Waarom dat zo is? Ik denk echt omdat het is. Omdat een uitbeelding is van hoe de gemeente ontstaan is uit Ephraim en niemand zag dat aankomen van tevoren. Van de een op de andere dag. Het gebeurt ook nog weer in het verborgene eigenlijk. Maar het is het grote werk Gods. Goed, we zullen het hier voor vanavond bij laten. En we gaan de Heer danken voor deze avond.